Het thema is het waarom kunnen christenen zich roemen in zwakheden? Er zijn veel redenen voor een mens zich te roemen, maar de meesten zullen zich zeker niet roemen in hun zwakheden. En dat is nou niet net het juist hetgeen wat de Heer in de Heilige Schrift ons toont om te moeten doen. Hoe dienen we om te gaan met verdriet, moeilijkheden, verdrukkingen? Misschien dat u als christen inmiddels heeft ervaren dat moeilijkheden, verdrukkingen het beste is wat u kan overkomen. En omdat u nu gered bent, ik neem aan dat u bent gered door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus, dat betekent dat u niet gevrijwaard bent van scheidingen, kanker, ziekte en dood. Dat moet gelovigen als ook ongelovigen beide doormaken. Een van de grootste bemoedigingen die de Heer ons geeft in de Heilige Schrift is te vinden in het boek Romeinen hoofdstuk 8 vers 28 waar we lezen: wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen doet God medewerken ten goede. Voor u die een gered persoon bent, een christen bent, door geloof in het bloed van Jezus Christus. Maar hier in 2 Korinthe hoofdstuk 12 wordt ons een kans gegeven hoe we Christus kunnen eren. En de manier om Christus te eren is hoe u reageert als u met vuisten wordt geslagen, als u een scherpe doorn in het vlees heeft. Want de Heer zegt in vers 9 en vers 10 van hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe hoofdstuk 12, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als u zwak bent, dan bent u machtig. Dan kan Christus kracht door u beginnen te werken. Dat betekent niet slechts God te danken voor zulke moeilijke zaken, maar om de Heer daarin te verheerlijken en te prijzen. Dat Christus kracht over u en in u werkt. En die uw reactie zou dienen te zijn zoals die van Paulus was. Paulus zegt daarom ook in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 1, volg mij zoals ik Christus navolg. Als u een vervalste, satanisch geïnspireerde Bijbel heeft, hebben ze ervan gemaakt, imiteer mij zoals ik Christus imiteer. Nou, het laatste wat u moet doen is iemand imiteren. Dat is niet hetzelfde als navolgen. Imiteren is doen alsof, maar je volgt niet. Je blijft doen wat je zelf wil doen. En een navolger leert te doen wat zijn leider, zijn Heer, hem vraagt te doen. Moeilijkheden, verdrukkingen zorgen ervoor dat u nederig blijft. En Paulus diende nederig te blijven, diende vandaar een doorn in het vlees, een engel des Satans te ontvangen, want hij had bijzondere openbaarheden ontvangen. En die openbaarheden worden ook beschreven in hoofdstuk 12 in de eerste 4-5 versen. En die openbaring is onder andere dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord en die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Hij is in het paradijs, wat nu in het derde hemel is, opgetrokken geweest. Nou, dat is een openbaring die hem wel eens een beetje naar zijn schoenen zou kunnen brengen, dacht de Heer. En zodoende heeft hij een doorn dus in het vlees, een engel des Satans van God, ontvangen. En God beantwoordt 3 keer het gebed niet. En de reden is in vers 9. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. die kracht wordt gebracht en wordt volbracht in onze zwakheid. Dus Gods kracht kan niet volkomen toegediend worden, ontvangen worden, tenzij u zwak bent. Dus zegt Paulus, als ik mij nu meer roem in mijn zwakheid, dan kan Christus kracht in mij volbracht worden, ten volle tot uitdrukking komen. Dat is misschien voor u ook een reden om nu te bedenken waarom God bepaalde dingen in uw leven, misschien al in uw leven voor uw bekering, heeft toegelaten. En dat is niet slecht, want het algemene probleem van de Nederlander is dat hij veel te veel tijd aan zichzelf besteedt. Lieve dames, hoeveel tijd besteedt u niet per dag voor die spiegel? Of voor een make-up pakketje? Problemen in het leven zijn er om uw vlees klein te krijgen en te houden. En de reden is dat de natuurlijke tendens van het vlees is slecht, boosaardig. Het hart van een mens is boosaardig. Doordrongen van kwaad, wie zal het kennen? Dat blijft ook nog altijd zo voor een opnieuw geboren christen. Ik vermoed dat het ook onderscheiden is van verschillende mensen. Je hebt Petrus bijvoorbeeld, die waarschijnlijk 10 keer de genade nodig heeft als een Johannes. Petrus verloochent de Heer, Johannes niet. Jezus Christus bidt ook vandaag voor zijn discipelen. Als hij daar kort voor zijn kruisdood staat, lezen we in Lucas hoofdstuk 22, vers 31. De Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Heeft ze zeer begeerd te ziften. Petrus verloochende Jezus Christus 3 keer. Johannes deed dat niet. Petrus verloor zijn discipelschap, niet zijn redding, zijn discipelschap. Johannes niet. Ik vermoed dat Paulus niet iemand is die een maatkostuum aan had, maar die uitgelachen werd, bespot werd, gestenigd werd, had een paar tanden waarschijnlijk die miste en had een rug die vol met littekens was van alle slagen die hij gekregen had. Hij was waarschijnlijk ook nog half blind. Dat is waarschijnlijk die doorn in het vlees in gelaten 6, dat hij daar moeilijk te had om normaal te schrijven, maar met grote letters moest schrijven. En Paulus moest leren dat trots een heel problematische zaak is. En iemand die zeer trots is, die komt ook spoedig ten val. Hè? Hoogmoed komt voor de val, is een bekend Nederlands zeggenschap. En Spreuken 16 vers 18 zegt ook, hoovaardigheid is voor de verbreking en hoogheid des geestes voor de val. Die vele uitspraken die zeer bekend zijn in het Nederlands, in het dagelijks spraakgebruik, die komen direct of indirect uit de Heilige Schrift. Dan heb ik het niet over de herziene Statenbijbel, de NBV, de NBG of een ander pervers boek, zoals de Nederlandse Bijbel. We hebben vooral jonge mannen die beginnen, die iets gestudeerd hebben. Ze hebben een theologische opleiding afgerond of een bijbelschool. Ze beginnen te preken. Een van de allergrootste problemen is maar ambitieuze jonge mannen die denken ze hebben recht op alles, maar ze kunnen niet wachten totdat ze Heer ze iets geeft. En ik heb het in Nederland gezien, in Liechtenstein, in Zwitserland, in Oostenrijk, in India, Pakistan. Dat is vaak een van de allergrootste problemen in een lokale gemeente. Waarom een gemeente ook problemen krijgt of zich scheidt. Je ziet in Nederland en masse met de nieuwe generatie van predikanten die gehersenspoeld zijn met nieuwe Bijbels en de lagere tekstkritiek in Groningen, Kampen, Leiden, Utrecht. En daarmee gewoon overal de Statenbijbel corrigeren. Of het ze dan neigen naar een HSV, een NBV, een NBG, een Voorhoeven, een Groot Nieuws, dat maakt niet zoveel uit. Of een katholieke Willibrord. Het is geen autoriteit meer. En dat doen ze omdat ze zichzelf graag willen groot maken. Dus als u een voorganger heeft die altijd naar het Grieks of naar het Hebreeuws gaat en een Bijbel naast de Statenbijbel neemt, heeft hij één verlangen, zichzelf te verheffen. Past je op deze mensen Hoovaardigheid is voor de verbreking. En hoogheid des geestes is voor de val. Zulke mensen zullen vallen, zullen door God gebroken worden, omdat ze, en het teken dat God dat zal doen, is hun hoovaardigheid, hun hoogheid des geestes. Dat ze zich verweigeren te onderwerpen aan de heilige schrift van Nederlanders de Statenbijbel. Als u een bijbelgelovige bent, ja, dan wordt er over u gelogen, over u gesproken en echt niet positief. Dat is normaal. U zegt, ja, maar hoe moet ik dan reageren? U moet net zo reageren als Jezus Christus reageerde. Dat is niet reageren. Toen hij werd beschuldigd voor Sanhedrin en voor Pontius Pilatus, deed hij zijn mond niet open. En als u ter verantwoording gevraagd wordt, dan is het belangrijk dat u leert u de waarheid te zeggen en u hoeft uzelf niet zozeer te verdedigen. De waarheid die bewijst zichzelf wel. Ik wil u graag een mooi vers meegeven voor alle die wat geïsoleerd zijn in Nederland als bijbelgelovigen. Jesaja 54 vers 17 zegt, alle instrument dat tegen u bereid wordt zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren. Uw gerechtigheid is uit de levende God. En mocht u in het gericht getrokken worden, dan zult gij diegenen die u proberen te misleiden, vals te beschuldigen, verdoemen. Een tijdje geleden een situatie in de gemeente waar een paar jonge mannen, bijbelstudenten, zelf iets wilde beginnen en de gemeente wilde overnemen. En ik zei het op een gegeven moment, jongens, allemaal bij elkaar komen. Ga het even uitspreken, alle feiten op tafel. En allemaal waren ze weg. Geen van allen wilde zich melden. Het is heel belangrijk dat u uw aangezicht stelt als een steen, zoals de Heer dat deed toen hij naar het kruis van Golgotha ging. En als daar die verdrukkingen, die moeilijkheden komen, dan is het een eer, dan bent u deze waardig. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 14 zegt, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Gods naam wordt verheerlijkt in het lijden, of de smaadheden die er over een bijbelgelovige christen worden gezegd of gebezigd. 1 Petrus hoofdstuk 2 zegt de Zoon, vers 20 en vers 21. Indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hierdoor zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Zoals de meester behandeld werd, zo worden ook de volgelingen behandeld. Als u niet vanwege een godvruchtig leven vervolging dient te leiden, moet u zich rustig afvragen, is er misschien iets niet in orde met mij als christen? Het is ook vaak zo dat sommige heiligen niet precies begrijpen wat anderen moeten doormaken. En dat is een van de redenen waarom God af en toe moeilijkheden, verdrukkingen toestaat in uw leven. U dient te leren dat anderen over u spreken en niet zo positief. Laat ze spreken. Ze kennen niet alle feiten. Sterker nog, u kunt blij zijn dat ze niet alle feiten weten. Dat ze niet weten wat God over u weet en weet wat er in uw hart speelt. De tweede wil ik zeggen dat moeilijkheden en verdrukkingen ook tot bekering kunnen leiden. In 2 Korinthe hoofdstuk 7 lezen we vers 9. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God bewerkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht, ja verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak, in alles hebt gij uzelf een bewezen rein te zijn in deze zaak. Heel belangrijk is dat u leert tijd alleen met de levende God door te brengen. Bij mij begon dat in 1985, toen ik in het ziekenhuis kwam wegen een twee knieproblemen, links en rechts. De ene jaar de linker en de andere jaar de rechterknie. En in het ziekenhuis ben ik eens gaan nadenken. Een Bijbel in de handen gekregen en ben ik gaan lezen. En dat heeft uiteindelijk geleid, een jaar later, tot mijn bekering, toen ik in Groningen studeerde. Wat doet u met uw leven? U heeft slechts één leven. Leeft u heilig? Koopt u de tijd uit? Misschien moet u oppassen wat u zegt over anderen. Toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom, die zich tegen hem verhief, en Simei hem met stof en stenen bekogelde, ging David zachtkens te voet. Hij accepteerde het van God. Hoewel zijn mannen zeiden, laten we die man doden. Zei David, nee, laat hem begaan. Misschien is hij van God gestuurd om mij te vernederen. Hij wist namelijk wat er met Bathsheba en haar man gebeurd was. Dat wisten de meesten niet. Veel mensen in uw omgeving weten niet wat God weet over uw leven. U kunt moeilijkheden hebben. En het is belangrijk dat als u dan misschien denkt, ja, het kan zijn dat de Heer mij iets toont in de schrift op grond van wat ik niet goed gedaan heb, dat u die zonde die de Heilige Geest u in de gedachtenis brengt, bekent. De Heer zegt, indien we onze zonde bekennen, zijn getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze bekent en laat, die vindt ontferming en barmhartigheid. Luther was een voorbeeld die na zijn redding boete en bekering graag hoorde preken, want dat was een zegen die hij van God ontvangen had. God had een bekering geschonken. Voor zijn redding had hij die hele bekeringstoestand gehaat, omdat zijn hart onboetvaardig was. Het kan ook zo zijn dat sommige geredde mensen, misschien u, van de smalle weg afgaan, voordat ze verdrukt worden. En misschien dat de Heer verdrukking toelaat vanwege uw zonde. Misschien heeft u het nodig om uw eigen slechtheid en boosheid onder ogen te komen. We hebben gelezen in 2 Korinthe hoofdstuk 7, vers 9, dat Paulus zich verblijd had, dat die Korintiërs zich bedroefd, waren geweest tot bekering. Is die bedroefdheid geweest naar God? Of naar de mens? De droefheid der wereld, die werkt de dood. De droefheid naar God met een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Leer God te vrezen en leer de zonde te vrezen. De droefheid naar God is een droefheid over wie u bent. Niet voor wat u heeft gedaan, maar voor wat u bent. Als u hier de preek hoort en zegt, ja, ik weet niet waar ik naartoe ga. Misschien heeft u nooit bekering gedaan van wie u bent. U bent een zondaar, u kunt niets goeds doen. U bent geboren in zonde, u zult sterven in uw zonde, tenzij u zich bekeert van uzelf en alleen Gods gerechtigheid aanvaard door geloof alleen, namelijk zijn Zoon Jezus Christus. En u volkomen afwendt van uw eigen gerechtigheid, uw eigen goede werk, uw eigen moraal. Dat is een van de grootste zonden van de Nederlanders, hun eigen, hun zelfgerechtigheid. Of misschien beter rechtvaardigheid. We lezen daarnaast in 2 Korinthe hoofdstuk 7, dat God ook spreekt van naastigheid. Naastigheid. In uw wandel bent u naastig in uw wandel. Daarnaast verantwoorden. Verantwoording. Verantwoording dat u zich leert te verantwoorden tot de levende God. Niet zoals Adam en Eva, toen God in de tuin rondliep, ze zich verstopte. Er wordt gesproken van onlust. Een onlust tegen zonde. Een vrees voor de zonde en God. Een verlangen om recht te doen en God te behagen. Een ijver om ernst te maken met uw redding en het verkondigen van de goede boodschap aan anderen. Een wraak tegen wat zonde gedaan heeft in uw leven, in uw gezinsleven, familieleven, uw huwelijksleven. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Net wil ik zeggen dat u kunt zich in zwakheden verheugen. Want het komt, het wordt toegelaten door een Vader in de hemel die meer weet dan u en ik of alle mensen samen. We lezen in Johannes hoofdstuk 13, vers 7. Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Er zijn dingen die u nu niet weet of begrijpt. U zegt, waarom God, waarom laat u dat toe? Maar gij zult het na dezen verstaan. Dat was dezen de voetwassing. En de reden was dat de Heer wilde dat die discipelen niet zouden spreken over wie is de eerste, maar elkaar zouden dienen met het woord van God. Ik weet dat in het uiteindelijk alles in orde komt. Maar in deze tussentijd zou ik graag een paar antwoorden willen hebben. Maar het is zo dat God gewoon dingen doet of toelaat, zonder u of mij te vragen of we het er wel mee eens zijn. Hij wil het vaak heel anders als mensen denken. Hij pakt 10, 12 ongeliede vissers en daarmee gaat hij de wereld veranderen. Hij pakt een stotteraar, Mozes, en zegt, jij gaat Israël uit Egypte leiden 40 jaar lang. 80-jarige man. Hij zorgt ervoor dat Job al zijn bezit en zijn familie verliest en verlangt te sterven. En uiteindelijk krijgt hij 2 keer zoveel als waar hij mee begonnen is. Petrus is een veranderde mens nadat hij Jezus Christus 3 keer heeft verloochend. God pikt David, een 17-jarig jongetje, om een reus als Goliath te doden. God ziet altijd wat u kunt worden, niet wie u bent. Een jaar geleden was er een Nederlandse vrouw, Corrie ten Boom. En zij ging naar zoon in Haarlem en ze heeft Joden verstopt met haar familie gedurende de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment vroeg een van die Duitsers, waar zijn die Joden dan heen gegaan, gevlucht? Nou, zei Corrie, moet ik nou doen, moet ik nou liegen of niet? Ja, dan zei hij, ik kan niet liegen. Dan zei hij, ik ben daar naartoe gegaan, dat is de waarheid ook. Dan die Duitser. Ik ken die Nederlandse wel een beetje, die liegen. Dus die ging, omdat hij dacht dat zij loog, de andere kant op. En zo kon deze Jood ontkomen. Ten vierde wil ik zeggen dat we ons kunnen roemen in zwakheden, in moeilijkheden. Want het kan niet worden vergeleken met dat wat er nog in de toekomst voor ons ligt. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. U gaat nu door lijden. Ik ben ervan overtuigd, als u dus bijbelgelovigen, de weg met de Heer gaat, ook in Nederland, is er lijden. Maar is niet te waarderen. Er is dus geen waarde van dit lijden tegenover de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is de toekomst als we bij de Heer zijn en van aangezicht tot aangezicht mogen kennen en met hem spreken en zien. kan hij zich voorstellen een plaats in het universum waar er geen zorgen meer zijn. Geen financiële moeilijkheden. Geen zonde. Geen sterven. Geen ziekte. Geen traan. Geen pijn. De hemel kan alleen maar ondergewaardeerd worden. En moeilijkheden, heden, kunnen alleen maar overgewaardeerd worden. In aantal als ook in zwaarte en gewicht. Adoniram Judson was een bekende zendeling die naar Indië ging, uiteindelijk in Burma eindigde. En een paar vrouwen verloor, kinderen verloor, maar uiteindelijk wilde de Bijbel vertaald in het Burmees. Hij schreef een brief aan zijn toekomstige schoonvader om de hand van zijn dochter te vragen. En hij zei, nou, ik heb niet veel te bieden, ik ga naar een heidenland en het klimaat is zeer slecht. Er zijn veel heidenen, er zijn een duisternis, er is veel vervolging. Ze vervolgen, zullen mij vervolgen als ook als u toestaat om te trouwen. Uw dochter. Ik heb alleen één vraag. Als u het toestaat voor de redding van verloren zielen. Dat zij die in duisternis naar het licht kunnen komen. Dan vraag ik u of uw dochter mij wil geven om haar te trouwen. En met haar de Heer te dienen op dit zendingsveld. En zo is het ook uitgekomen bij Judson. Het was niet een eenvoudig leven wat hij heeft geleden, maar zijn naam wordt nogal met veel respect gesproken van die Burmese christenen, die 200 jaar later nog altijd de vruchten van zijn werk mogen genieten, inclusief die van de Bijbel. Ten vijfde wil ik zeggen, naar 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 17, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Uiteindelijk kunnen we in deze zwakheid en verdrukking ons roemen, want het is slechts tijdelijk. Slechts voor één moment, dan is het spoedig over. Wat u nodig heeft, is de eeuwige blik. Een blik naar boven. Een blik die uitkijkt boven de problemen en de zorgen die elke dag een mens ten neer kunnen drukken. En ingedaan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenkt dat wat boven is. Zoekt de dingen die boven zijn. Waar gaat uw hart naar uit? Waar spreekt u graag over? Wat denkt u aan als niemand u ziet? Dat toont waar uw hart is. Is het op de aarde of in de hemel? Een jaar geleden was er iemand die is, studeerde en hij bezoek van een diaken. En die diaken had al een beetje door wat in het hart van deze jongeman leefde, namelijk de aardse dingen. En toen zei het zo tegen deze jongeman, sla je tentpinnen niet te vast in deze aardse bodem. En dat zou hij inderdaad doen de komende 50 jaar die daarna volgden. Wat hem voor een heel groot deel bijna zijn eigen ziel en de ziel van zijn familie kostte. U heeft de eeuwige blik nodig. De dingen die nu toegestaan worden, die u moet doormaken, zijn slechts tijdelijk. En het doel is u ook meer sympathiek te maken aan met degene die ook lijden. Want het is de Vader, de God aller vertroosting, de Vader der barmhartigheden, die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met de welke wij zelf van God vertroost worden. Er is een bekend martelarenboek, het geeft me het martelarenboek, met voort van Abraham Kuipers. Dat is van Adriaan van Haamstede uitgegeven. De uitgave van de 19e eeuw kunt u nog kopen bij tweedehands boekhandels. En u kunt een ingescande kopie op onze site bekijken. Ik geloof dat het is sw1637.org.nl. En daar wordt heel wat afschuwelijke inquisitiegeschiedenissen beschreven. Hoe mensen één voor één hun vingers, hun nagels, hun huid verloren, gebraden, verbrand worden, allerlei verschrikkelijke dingen. Maar als je, ik heb wel eens gedacht, als je zo'n iemand nu, na een paar honderd jaar, zou spreken in de hemel, en je vraagt hem naar die, dat lijden, die martelaarsdood, dan zal hij zeggen, die martelaarsdood, ja, oh ja, ja, dat ben ik al bijna vergeten. John Wesley is een vrouw die zich van hem scheidde en allerlei valse beschuldigingen naar zijn hoofd slingerde, dat ze hem s'nachts dronk had gezien, dat ze hem bij de haren nam en door het huis sleurde en de kast opstoot, dat hij niet meer kon reizen om te preken. Als je nu zou vragen, John, hoe is het met je vrouw? Dan zou hij zeggen, mijn vrouw? Hoe heet ze ook alweer? Dat is al zo lang geleden. En dat zie je ook vaak in het mensenleven, dat de dingen die moeilijk zijn geweest, die heeft de mens een neiging te vergeten. God komt vaak in het leven van een mens op het laatste moment. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn, waren de woorden die God zei tegen Mozes toen hij daar de grootste macht, de legermacht ter wereld, de Egyptische legermacht, op zich af zag komen als leider van een volk van een paar miljoen, waar vooral veel vrouwen, kinderen en dieren meegingen. Was ingesloten in de wildernis, in een woestijn, de Dode Zee was, de Rode Zee was achter hem. Hij kon nergens naartoe en de Heer zou strijden. En hij deed het inderdaad. De Heer leerde het volk één les. Zij stil en wacht op de Heer. En hij zal het maken. Dat is een belangrijke les voor u en ik. Probeer nooit in de positie te komen van een, ja, iemand die dingen bij elkaar wil brengen. Die dingen wil repareren. Probeer niet eens uw eigen problemen te repareren. Laat God ze maar repareren. Dat is een zaak die een mens ook dient te leren. We lezen in Psalm 37, vers 4 en vers 5. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Verlustig u in de Heer, zo zal hij u geven de begeerte uw hart. Leer u in hem te verlustigen. Zoek dingen die boven zijn. Bedenk dingen die boven zijn bij Christus. Dan wendt u uw weg op de Heer, zegt Heer, wat wilt u dat ik doe? Vertrouw op hem. Hij zal het maken. Hij zal het maken. Ik kan alleen als uw weg op hem wendelt, hem vertrouwt en u in hem verlustigt. Dat zijn de voorwaarden. Het hart van Jezus Christus werd op het kruis van Golgotha gebroken. Hij deed dat voor uw zonde schuld. Mijn vraag is, voor wie wordt uw hart gebroken? Hij deed dat voor u. U kunt het doen om die macht der zonde te breken, opdat daardoor anderen het licht des levens, het licht deze wereld, Jezus Christus, door uw getuigenis, door uw leven mogen kennen, en dat ze die dat kennen, mogen omzetten in het persoonlijke kennen van de levende God door geloof alleen in Jezus Christus. Er zijn vele boosaardige mensen in onze samenleving. Er worden er alleen maar meer. Verharde harten. Ze hebben geen verwachting meer. Ze hebben geen hoop meer. Ze hebben geen tweede kans meer. Dat is een van de tragedies van de hel. Je kunt er niks aan doen. Er is daarmee geen tijd, geen hoop, geen horloge. Er is vuur onder het zielenlichaam van al die miljarden zielen in het midden van de aarde waar de hel is. Kun je je voorstellen, 1 minuut, je hand onder een vuurhouden. Misschien een dag, maar voor 1000 jaar, voor 1 miljard jaar. Tragedie van de hel, er is geen eind. Gaat u er naartoe? Naar de hel? Als u nog niet zeker bent, dan raad ik u aan u zich van uw eigen gerechtigheid te bekeren en te geloven aan Gods gerechtigheid, namelijk zijn enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat is uw hoop? Gaat u op dit moment door moeilijkheden? Dan kunt u God daarvoor danken, God daarin prijzen. Maar blijf niet nederliggen. Sta op en begin te leven voor de Heer Jezus Christus. De moeilijkheden zijn slechts tijdelijk. Er is niet een direct antwoord voor moeilijkheden of zwakheden. God alleen kent het waarom. Hij heeft alle antwoorden. Vertrouw op Hem. Hij weet wat Hij doet. En laat Hem het in orde brengen. Hij alleen zal het maken.